En hartelijk welkom hier vanavond. Na de verstilde diensten van vanmorgen in beide wijkgemeenten, nu nog deze leerdienst, terwijl het dan echt oudjaarsavond in de kerk is, kerkelijk jaar. En ik denk, nou, als er dan 4 of 5 zijn, hè? Maar zoveel liefhebbers toch weer voor die leerdienst, rabbijnse concepten. Dat is de 14e dienst nu in die serie van rabbijnse concepten van de 18 die er zullen zijn. Dus we schieten toch een beetje op. Allemaal een hele gezegende dienst toegewenst die we nu beginnen met het zingen van Psalm 15 vers 1. Stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Aanvangstekst uit 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. En we zingen verder van Psalm 15, vers 2 en 4.
Thank you.
zetten de dienst voort met een psalmgebed. Ik lees psalm 24 en we zingen daar ook van. Vers 2 zometeen en naar het laatste gedeelte wat ik heb gelezen, vers 5. Ook deze psalm, net als psalm 15, gaat over de rechtvaardige en hoe we zo zuiver mogelijk kunnen leven. Dat is ook het thema in deze dienst. Wat Joden noemen het pad der deugden. Straks hebben we het daar uitgebreid over. Het psalmgebed nu als voorbereiding op de schriftlezing. Van David, een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u twee gedeelten. Allereerst uit het boek Exodus, hoofdstuk 33, vanaf vers 18 tot en met 34, vers 7. Ik lees het uit de Narendse Bijbel, waar de Heere God naar Mozes toekomt en zichzelf op een nieuwe manier, of opnieuw moet ik zeggen, bekend maakt en daar al zijn eigen eigenschappen bij uitroept. Exodus 33, vanaf vers 18. Dan zegt hij, dat is Mozes, laat mij toch uw glorie zien. Hij zegt, van mij uit laat ik voorbij trekken heel mijn goedheid, vlak voor je aanschijn. En de naam Ene zal ik uitroepen voor je aanschijn. Begenadigen zal ik wie ik begenadig. En ontfermen zal ik mij over wie ik mij ontferm. En hij zegt, je zult niet bij machten zijn om mijn gelaat te zien, want nooit ziet de roodbloedige mens mij aan en overleeft het. Dan zegt de ene, hier is een plaats bij mij, opstellen zal ik je op de rots, geschieden zal het als mijn glorie voorbijtrekt, Neerzetten zal ik je in een holte van de rots, overhuiven zal ik je met mijn handpalm, totdat ik voorbij trek. Weghalen zal ik mijn handpalm, en zien zul je mijn achterkant. Mijn gelaatstrekken zullen niet worden gezien. De ene zegt tot Mozes, hak je twee stenen platen uit als de eerste. Schrijven zal ik op die platen de woorden die geweest zijn op de eerste platen die je hebt stuk gebroken. Wees tegen de ochtend gereed, opklimmen zul je in de ochtend naar de berg Sinaï, opstaan zul je daar voor mij op de top van de berg. Niemand mag mee opklimmen en ook mag op zich laten zien. Ook het wolvee en het rundvee mogen niet weiden tegenover die berg. Hij hakt uit twee stenen platen als de eerste. Dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders en klimt op naar de berg Sinaï, zoals de ene hem heeft geboden. In zijn hand neemt hij mee de twee stenen platen. Neer daalt de ene in de wolk en stelt zich daar bij hem op. Hij roept de naam Ene uit. Dan trekt de ene voorbij, vlak voor zijn aanschijn, en roept hij uit, Ene, Ene, Godheid, ontfermend en genadig, langmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw, die vriendschap bewaart voor duizenden, die onrecht verdraagt, overtreding en zonde, maar ongestraft, niets laat hij ongestraft, bezoekend het onrecht van vaders aan zonen en zoons zonen aan derden en vierden. En dan de brief van Paulus aan de Korintiërs, de eerste brief, hoofdstuk 12, vanaf vers 47 tot en met 14, vers 5. En daarna zingen we voor de prediking lied 481, vers 1 en 3. Lied 481, vers 1 en 3. 1 Korinthe 12, vanaf vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven, ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gave. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis, had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal dat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneer ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kind achter me gehad. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met de geloofsbelijdenis die we dan samen zingen. De vraag die vanavond aan de orde is, is deze: hoe ver willen wij groeien in zuiverheid en heiligheid? Hoe dicht bij God willen wij komen zijn? En welke inspanning willen we ons daarvoor getroosten? Welke stappen willen we op die weg zetten? En de vraag die eraan vooraf gaat is natuurlijk sowieso, willen we dat? Willen we het wel? Of treft deze vraag alleen maar weerstand in ons? Gemakzucht, luiheid, vermoeidheid. Niet dat we het belang er niet van beseffen, daar zullen we het wel over eens zijn. Wij leveren velerlei inspanningen op allerlei gebied. We verwerven kennis en moeten daar heel wat voor doen. We zweten ons door scholen en door cursussen heen. We richten onze aandacht op onderzoek, op organisaties, op wiskunde, op kunst of wat dan ook. We steken onze tijd in hobby's. We gaan naar de kerk, we luisteren naar de woorden van de Bijbel. We werken om geld te verdienen, om een onafhankelijk bestaan op te bouwen. Noem maar op. Dat alles doen we al. En wij zijn daar ook zo mee bezig dat we vaak blij zijn dan even vrij te zijn. Even uitblazen, even gewoon zeppen achterover op de bank. Maar als dan die vraag naar ons toe komt, zeg luister eens, gaat het er nu ook niet om, om je te vervolmaken in liefde en in dienstbetoon? Om zuiverder en heiliger te zijn, om deze wereld werkelijk te maken tot een better place? Dan zal dat door ons niet worden ontkend, dan beseffen we het belang daarvan. Maar wie van ons komt er nog aan toe? Wie gaat bij alles wat er al is en wat we al doen, ook nog eens voor de verdieping, voor de innerlijke discipline, voor de weg naar heiligheid? Laten we dat maar over aan kloosterlingen en zonderlingen. In het Jodendom, en daar niet alleen, ook in menige andere godsdienst, wordt hier serieus over nagedacht. En er zijn er die hiervoor kiezen en die daaraan werken hun leven lang. Zij gaan het pad der deugden, zoals dat dan heet. Het pad der deugden. Ze gaan de weg der heiligheid. De weg naar een leven en een levensstijl die helemaal opgaat in de eer aan God. Wordt die weg ook nog bij ons, bij christenen, gezocht in het christendom wereldwijd? Ik krijg wel eens de indruk dat dit bij ons een beetje geparkeerd staat, om zo te zeggen. Vanuit de gedachte, vanuit het geloof dat bij ons heeft postgevat, wij zijn toch al dicht bij God, door Jezus Christus. Wij zijn al bij God gebracht, door Jezus. Ons leven is al gered. En we kunnen daar toch iets meer aan toedoen. Ja. Maar Israël is toch ook volk van God en gered door de Rode Zee heen, maar dat betekende toch nog niet dat het daarmee klaar was. Je wilt toch ook reageren op deze God, je wilt toch ook in zijn liefde blijven groeien. En dat zingen we Jezus toch ook na, die woorden uit Johannes 15, laat me in u blijven groeien. Bloeien, die tekst hebben we nu opgehangen hier in de kleine zaal van het Open Hof. En daarin gaat het er toch om nog dichter en dichter in die wijnstok te zijn en daar te komen. En zo voor God nog meer vruchten te dragen. Die vruchten die allemaal volgen op dat pad der deugden. De vruchten van liefde, vrede, lievendheid, zachtmoedigheid, geduld, eerlijkheid, noem maar op. We verdienen er de hemel niet mee, nee, oké. Maar is God, is onze God het niet waard om ons hele leven voor 100% in te zetten voor zijn eer, juist ook omdat wij in Jezus hem als vader hebben gekregen? Paulus kent de gedachte, de Joodse gedachte van het pad der deugden, en voor hem is dat in elk geval in Jezus Christus niet voorbij. Integendeel, ook de Korintiërs, de christen geworden heidenen, zet hij op deze weg. En hij roept hen op om deze inspanning te leveren. In de gebiedende wijs, richt u op de hoogste gaven, de hoogste eigenschappen. En ik wijs u een weg die nog verder omhoog voert. Ga die weg. En dan volgt 1 Korinthe 13. Wij hebben dat hoofdstuk helemaal losgemaakt uit de context van de Korinthebrief en we hebben er een mooi lied van gemaakt. Mooi om zo van de liefde te zingen, bijvoorbeeld bij een huwelijk. Maar voor Paulus is het, in het verband waarin het staat, het ultieme doel van het pad der deugden. Het einddoel van dat pad. Waartoe hij de Korintiërs oproept. Ga die weg. Ga die weg tot het meest ultieme. Als ik hem goed begrijp, is hij daar zelfs radicaler in nog dan de rabbijnen. Want al die stappen op de weg die aan deze ultieme stap voorafgaan, vindt hij leeg en waardeloos zonder die laatste stap, zonder die laatste eigenschap. Op de weg der deugden signaleert Paulus dat mensen de gave kunnen krijgen van wijsheid. En het verkondigen van wijsheid. En dat wie zich zo op God gaat richten, op dat pad der deugden, ook de gave krijgt van de kennis. En het overdragen van kennis. En de gave van het geloof. En de gave om te kunnen helen, om te kunnen genezen. En de gave om wonderen te verrichten. En de gave om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. En de gave van de tongentaal, van de klanktaal. Noem maar op. En wat zijn wij niet onder de indruk als mensen deze gaven tentoonspreiden. Als iemand genezen kan. Als iemand tongentaal kan spreken. Als iemand zichzelf wegcijfert voor een ander. En wat zegt Paulus? Al zou iemand op dat pad der deugden een berg kunnen verzetten door de grootte van zijn geloof. Nou, wij zouden helemaal plat gaan voor zo iemand. Al sprak iemand in tongentaal als nooit tevoren. Nou, wij zouden helemaal stil zijn van verbazing en verwondering. Al gaf iemand in zelfopoffering zijn hele bezit of zelfs zijn lichaam voor anderen. Nou, die zou van ons de Nobelprijs voor de vrede krijgen. En Paulus zegt, dat is allemaal nog niks. Het is allemaal niks, het is allemaal leeg. Als het niet gevuld is, je hebt er niks aan als het niet gevuld is, als het niet vervuld is van die laatste stap, van die hoogste eigenschap, van de diepste intentie, liefde. De liefde, zo zegt hij dat dan steeds. De liefde, want het is voor hem een heel gekwalificeerd woord. Het is de liefde van God, het is de liefde van Christus. Dat die liefde ons hele bestaan vervult, doortrekt en in die liefde alle andere eigenschappen, alle andere deugden en gaven worden geheiligd. Hebben wij in ons leven naar die liefde en de vervulling van die liefde al gereikt? Terug naar de vragen aan het begin. Hoe ver wilt u, wil jij hierin groeien? Hoe heilig en liefdevol willen wij worden? Hoe dicht bij God komen in onze levenswandel? Welke inspanning willen wij ons daarvoor getroosten? Uit vreugde en dankbaarheid voor zo'n God. Uit diep verlangen om voor deze God een zo volkomen mogelijk kanaal te te zijn, waardoor zijn licht en zijn liefde de wereld in kunnen stromen. Wel, in een reiken naar deze volmaaktheid schreven de rabbijnen hun pad der deugden. En wellicht kunnen we daar als christenen toch nog wat van leren. Het is een pad geïnspireerd door de eigenschappen die er in God zelf zijn, die hij daar zelf uitroept in Exodus 34 ten overstaan van Mozes. En ik geef u nu vanavond een van de meest gangbare versies. Er zijn diverse versies van het pad der deugden, maar ik geef u een van de meest gangbare daarvan. Dit pad der deugden beschrijft 10 stappen. En ik loop ze alle 10 door. Dus ga er rustig voor zitten. Nee, het valt wel mee hoor. Ik doe het heel kort. Maar er zijn boeken over elke stap geschreven. Eerst het pad als geheel. Torah leidt tot oplettendheid. Oplettendheid leidt tot ijver. Ijver leidt tot onschuld. Onschuld leidt tot onthouding. Onthouding leidt tot reinheid. Reinheid leidt tot vroomheid. Vroomheid leidt tot bescheiden zachtmoedigheid. Bescheiden zachtmoedigheid leidt tot godvrezendheid. Godvrezendheid leidt tot heiligheid. Het pad begint heel simpel bij, nou ja, simpel, kennis van de Torah. Velen komen in ons leven al niet verder. Kennis en bestudering van de Bijbel hollen volgens mij in onze tijd ook in de kerk achteruit. Geen tijd voor stilte, geen tijd om in stilte de woorden van de Bijbel in je te laten landen. En toch begint het daar, het pad der deugden. Als je je leven dicht bij God wil brengen, studeren. Kennis van de Bijbel en kennis van de verschillende uitleggingen van de Bijbel. Kennis van de levenslessen van vroegere Bijbeluitleggers. De tweede stap, oplettendheid. Studerend in de Bijbel ontstaat bij je, laten we zeggen, een bepaald soort gevoeligheid. Een innerlijk oog om te weten wat goed en wat kwaad is. Wat goed is en wat schadelijk is. En die scheiding tussen goed en kwaad in deze wereld is niet zwart-wit. De weg naar het leven is heel smal, zegt Jezus. En je vindt hem alleen maar doordat de Torah je intuïtie scherpt voor wat goed en kwaad is. Genoeg mensen, de loop der eeuwen, die achter mensen, die achter krachten aan zijn gegaan, waarvan men dacht dat ze goed waren, maar die achteraf kwaad bleken te zijn, hoeveel vrome woorden er ook bij kwamen kijken. Door studie naar de Torah, van de Torah, word je oplettend. De derde stap, ijver. Als het kwaad is gelokaliseerd en je weet wat het goede is, zet je dan ook helemaal in voor dat goede. De belangrijkste hinderpaal bij het ontwikkelen van die eigenschap is onze natuurlijke neiging tot gemak. Zegt van, ah joh, je kunt je ook niet overal druk over maken. Of, er staat toch ook al in de Bijbel, wees niet al te rechtvaardig. Nee, nee, ijver. Geen halfslachtigheid. Maar met heel je verstand. Heel je fysieke gestel. Heel je ziel. Gaan voor het goede. Vierde stap. Onschuld. Wie die weg zo gaat van het pad der deugden, die komt op een moment dat je zo verkleefd raakt met het goede en met het goede te doen, dat het kwaad steeds meer gaat ontbreken en ook steeds minder vat op je heeft en krijgt. En alle negatieve aandriften als hebzucht, laster, ontneigingen, het zoeken van je eigen eer, toorn, haat, wrok, het verdwijnt. Het kwaad krijgt als het ware geen houvast meer in de ziel van de onschuldige. De vijfde stap, onthouding, afzijdigheid. Wie zover is op het pad der deugden, die legt zichzelf extra lasten op. Niet de ander, nooit de ander, altijd alleen maar zichzelf. Om zichzelf nog meer ter beschikking te stellen aan God. Extra beperkingen om ook maar niet in de buurt van overtreding van de Tora te komen. Er wordt met vreugde soberheid betracht. Ascese. Om ver te blijven van de slechte invloed van alles wat te veel is, van overdaad. En daar weten we eigenlijk alles van. Overdaad leidt zo gemakkelijk tot gemakzucht, tot zelfgenoegzaamheid of zelfs tot ontevredenheid. In principe, zegt de wijze, je hoort dat in de Bijbel ook, degenen die dat pad lopen, in principe hebben we genoeg aan brood, water, een dak boven mijn hoofd, ben ik al lang blij. De zesde stap, reinheid. Want je wilt dat bij alles wat je doet, je motieven zuiver zijn. Dat je intentie werkelijk liefde is. Niet stiekem toch nog eigenbelang. Niet stiekem toch nog dat het je gaat om die lof of die dank of dat eigen voordeel. Nee, en in je daden naar mensen toe. En in je gesprek met God, in je gebed, wil je puur zijn, echt zijn. Puur voor die ander, met een kleine letter. Puur er zijn voor die ander, met een hoofdletter. De zevende stap, vroomheid. Het hart loopt nu echt vol, met goede intenties, met liefde. Je oordeelt een ander niet meer. Je acht de ander integendeel meer dan jezelf. Want je ziet in ieder ander het beeld van God. Het gelaat van God. Terwijl je in je eigen gelaat nog genoeg ziet wat daaraan tekort komt. Omdat je jezelf zo goed kent. Maar die ander, uitnemender dan jezelf. Beeld van God. Geen haar van zijn hoofd, van haar hoofd, mag worden gekrenkt. De achtste stap heet bescheidenheid, of bescheiden zachtmoedigheid. Alle arrogantie is nu weg. Veeleer is er een houding ontstaan van, wie ben ik dat ik er zijn mag? En wie ben ik dat dit ik doen mag? Het wel, geen gevoel van minderwaardigheid en geen gevoel van onmacht, dat hoort er helemaal niet bij. Zeker niet. Maar wel een gevoel van diepe dankbaarheid. Dat God mij kleine mens, wil kennen en mij talenten geeft en mij wil gebruiken. De negende stap, Godvrezendheid. In de groei naar heiligheid wordt nu het hele bestaan als het ware van God uit doorstraalt. Alles in de schepping wordt heilig. Alles doortrokken van Gods aanwezigheid. Alles is even heilig. Alles is even uniek. Voor alles sta je met diep respect. In alles ontmoet je God zelf. Je gaat zo anders met alles om. Over alles verwonder je je. De tiende en de laatste stap. Heiligheid. Heiligheid is eigenlijk geen deugd. Geen eigenschap meer op het pad der deugden, maar gave. Een geschenk van God. Je bent, door zo te gaan leven, door zo te willen leven, door je zo te richten, hè? Dat doe je in zo'n pad der deugden, door je zo te richten op God, ben je op een gegeven moment werkelijk kanaal geworden. In jou, via jou, kan God zich verbinden met het aardse bestaan. Hij doet dat ook zonder dat je daar zelf erg in hebt. Dat is maar goed ook, anders word je misschien toch nog weer arrogant. Zijn zegen stroomt door jou als kanaal heen naar anderen. In jou worden anderen gezegend. Dat is het. Hoe dicht bij God willen we zijn? Dat is de vraag. Voor Paulus, geen vraag. En ik hoop dat het voor ons ook geen vraag meer zijn zal. Wat is beter voor alles en iedereen, en ook voor jezelf, dan te reiken naar het ultieme, dan deze gerichtheid te hebben, kanaal te worden en kanaal te zijn, waardoor Gods liefde en Gods licht de wereld in kunnen stromen. Werken aan jezelf. Hij is het waard. Streven naar het hoogste. Jaag de liefde na. Amen. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, bij uw volk Israël en uw hele kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen daarna tot slot gezang 78 vers 1 en 4. Lied 78 vers 1 en 4. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.